So, brothers and sisters, I'm very happy to be here with you.
Broeders en zusters, ik ben heel blij om hier met jullie te zijn.
I came to Krozenan the first time in 1971.
En de eerste keer dat ik hier was in 1971.
That's before many of you were born.
Dat is voordat velen van jullie geboren waren.
And I spoke at a conference right here.
En ik sprak hier op een conferentie.
Brother Arjan has asked me to say a few things about myself because many of you don't know me.
Broeder Arjan heeft me gevraagd om iets over mezelf te vertellen, want velen van jullie kennen mij niet.
I was an officer in the Indian Navy.
En ik was een officier in de marine van India.
And I was converted when I was in the Navy.
En ik werd bekeerd toen ik in de marine zat.
At the age of 19.
Toen ik 19 jaar oud was.
That was 57 years ago.
En dat is 57 jaar geleden.
And the Lord called me to leave my job.
De Heer heeft mij geroepen om mijn werk achter me te laten.
And exactly 50 years ago I left my job to serve the Lord.
En precies 50 jaar geleden toen verliet ik mijn werk om de Heer te gaan dienen.
And since then I've been traveling preaching God's word.
En sindsdien reis ik rond en predik ik het woord van God.
And planting churches in India.
En plant ik kerken in India.
In the villages, in the cities.
In de dorpen, in de steden.
And in many other countries as well.
En ook in veel andere landen.
I've also written a number of books by the grace of God.
Ik heb door Gods genade ook een aantal boeken geschreven.
I'm married. I've got 4 sons.
Ik ben getrouwd en ik heb 4 zonen.
They're all married too, and they're all following the Lord.
Al mijn zonen zijn ook getrouwd en alle volgen ze de Heer.
And most of them are also elders of churches.
En de meeste van hen zijn ook ouderlingen in gemeenten.
So we are very thankful for what the Lord has done in our family.
Dus we zijn heel dankbaar voor wat de Heer heeft gedaan in ons gezin.
And also for what the Lord has done in many thousands of believers in our country.
En ook voor wat de Heer heeft gedaan in de levens van duizenden gelovigen in ons land.
For the last 40 years we've been traveling, planting churches especially.
In de afgelopen 40 jaar reizen we rond en zijn we in het bijzonder bezig met het planten van gemeenten.
All of us believe in Jesus Christ.
Alle geloven we in de Heer Jezus Christus.
But from where did you get your information about Jesus Christ?
Maar waar heb je je informatie vandaan over de Heer Jezus Christus?
Maybe from your church, from your parents.
Misschien heb je die verkregen van je kerk of van je ouders.
There are so many thousands of churches.
Er zijn zoveel duizenden kerken.
How do you know which one is true?
Hoe weet je welke gelijk heeft?
This is one of the things that puzzled me when I was a young Christian, 19 years old.
En dat is een van de dingen waar ik mee zat toen ik een jonge christen was van 19 jaar oud.
I was born into an orthodox church.
Ik was geboren en opgegroeid in een orthodoxe kerk.
They never talked about being born again.
Ze spraken er nooit over dat je wedergeboren moest worden.
They sprinkled some water on my head when I was a baby.
Ze sprenkelden wat water over mijn hoofd toen ik een baby was.
And told me I was a Christian.
En zeiden dat ik een christen was.
But I was not a Christian.
Maar ik was geen christen.
I was just a lost sinner like everybody else in the world.
Ik was een verloren zondaar, net als alle anderen in de wereld.
But I used to go to church.
En toch ging ik naar de kerk.
Read the Bible.
Las ik de Bijbel.
Every morning I prayed before getting out of bed.
En elke ochtend bad ik voordat ik uit bed kwam.
But I was not a child of God.
Maar ik was geen kind van God.
Jesus told Nicodemus, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God.
En Jezus heeft gezegd tegen Nicodemus, tenzij u opnieuw geboren bent, kunt u het koninkrijk van God niet zien.
So our knowledge of Jesus must come from the Bible.
Dus onze kennis van de Heer Jezus moet uit de Bijbel komen.
Not from our parents or from some church.
Niet van onze ouders of van een of andere kerk.
So when I was born again, one of the first things I did was I started reading the Bible.
Dus toen ik opnieuw geboren werd, was een van de eerste dingen die ik deed, was de Bijbel lezen.
I found many things which were taught in my Orthodox church were not according to the Bible.
En toen ontdekte ik dat heel veel dingen die de orthodoxe kerk deed, helemaal niet in de Bijbel geleerd werden.
Just like when Jesus came to earth, there were many things being taught by the Pharisees which were not according to the truth.
Precies zoals dat toen Jezus op aarde was, de farizeeën er waren die allerlei dingen deden die niet in de Bijbel onderwezen werden.
There are billions of books in the world.
Er zijn miljarden boeken in de wereld.
But there is only one book that God wrote.
Maar er is maar één boek wat God geschreven heeft.
Do you believe it?
Geloof je dat?
That's the Bible.
Dat is de Bijbel.
Now I'll tell you how you can know whether you believe that or not.
En ik zal je uitleggen hoe je kunt weten of dat je die Bijbel gelooft of niet.
All of us have read different types of books.
We hebben allemaal verschillende boeken gelezen.
But if you really believed that the Bible is the only book that God wrote for man.
Maar als jij echt gelooft dat de Bijbel het enige boek is wat God voor de mens geschreven heeft,
you would read it, you would study it.
Dan zou je het lezen en bestuderen.
If you don't read it and you don't study it, then you don't believe that that is the only book God has written.
Als je het niet leest en niet bestudeert, dan geloof je niet dat dat het enige boek is wat God geschreven heeft.
When I was born again 57 years ago.
En toen ik 57 jaar geleden opnieuw geboren werd.
Christ came into my heart.
En Christus in mijn hart kwam wonen.
I believed that the Bible was the word of God.
Toen geloofde ik dat de Bijbel het woord van God is.
So the first thing I did was I said, Lord, I want to read this whole book.
Dus het eerste wat ik deed was ik zei: Heere, ik wil dit hele boek lezen.
As soon as possible.
Zo snel mogelijk.
So I read the whole book from Genesis to Revelation in 6 months.
En dus las ik in een half jaar het hele boek van Genesis tot Openbaring.
Just to get an overview of what was written in the book.
Alleen maar om een overzicht te krijgen van wat er in het boek staat.
Many things I didn't understand then.
Heel veel begreep ik toen nog niet.
Then I started studying it every day.
En toen begon ik het elke dag te bestuderen.
While I was working on the ship,
terwijl ik op schip aan het werk was.
Every time I had some spare time, I'd carry a little New Testament in my pocket.
En elke keer als ik een beetje vrije tijd had, dan had ik een klein Nieuw Testament in mijn broekzak.
Read it and study it because this was the word of God.
En ik las het en bestudeerde het, want dit is het woord van God.
And this is the only book in the world that God had written.
En dit is het enige boek in de wereld wat God geschreven heeft.
So I said, I want to know what this book says.
Dus ik zei, ik wil weten wat dit boek zegt.
And I spent 7 years studying this book while I was in the Navy.
En ik heb 7 jaar doorgebracht de Bijbel lezen terwijl ik in de marine zat.
And God took me out to preach the word.
En toen heeft God me daar weggehaald om zijn woord te prediken.
I want to ask you something.
Nu wil ik jullie iets vragen.
You know, nowadays there are a lot of people who say they went to heaven and came back.
Weet je, vandaag heb je veel van die getuigenissen van mensen die zeggen naar de hemel te zijn geweest en teruggekomen.
I don't believe all of it.
Ik geloof ze niet allemaal.
Then there are people who say they see angels.
Er zijn mensen die zeggen dat ze engelen gezien hebben.
Some of those angels could be the devil, because the devil comes like an angel, you know.
En sommige van die engelen zouden de duivel kunnen zijn, omdat hij soms als een engel des lichts komt.
But supposing a real angel came to you one day.
Maar stel dat op een dag een echte engel naar jou toe zou komen.
And said to you.
En tegen jou zou zeggen.
The Bible is the truth.
De Bijbel is de waarheid.
You must read it.
Je moet hem lezen.
Jesus is the only way of salvation.
Jezus is de enige weg van verlossing.
And everything written in the Bible is the word of God.
En alles wat in de Bijbel staat is het woord van God.
Would you start reading it if an angel told you that?
Zou je dan de Bijbel gaan lezen als een engel dat tegen je zegt?
And if an angel came and told you, unless you repent, you will go to hell.
En stel dat een engel tegen jou zou zeggen, als je je niet bekeert, ga je naar de hel.
Would it make a difference to you?
Zou dat een verschil maken voor jou?
You know that Jesus told us true story of a man who went to hell.
Weet je, de Heer Jezus heeft ons een waar gebeurd verhaal verteld van een man die naar de hel ging.
He was a rich man, his name is not mentioned.
En hij was een rijke man en zijn naam staat niet vermeld.
It's in Luke chapter 16.
En dat vind je in Lucas hoofdstuk 16.
It's not a parable.
Het is geen gelijkenis.
It's a true story.
Het is een waar gebeurd verhaal.
Because in a parable Jesus never mentioned anybody's name.
Want in gelijkenissen daar noemt Jezus nooit iemands naam.
Jesus spoke many parables, but he never mentioned anybody's name in a parable.
Jezus heeft veel gelijkenissen gesproken, maar hij heeft nog nooit in een gelijkenis iemands naam genoemd.
Here he mentioned two names.
Maar hier noemt hij twee namen.
A poor beggar called Lazarus.
Een arme man genaamd Lazarus.
In Luke chapter 16.
In Lucas hoofdstuk 16.
And Abraham.
En Abraham.
And the rich man's name is not mentioned.
En de naam van die rijke mens wordt niet genoemd.
That was out of kindness, because the rich man's relatives were still on earth. He didn't want to mention his name.
En dat was uit aardigheid, omdat zijn broers nog steeds in leven waren op aarde, dat hij zijn naam niet heeft genoemd.
Jesus said that rich man went to hell.
Maar Jezus zegt die rijke man die is naar de hel gegaan.
Now, let me tell you something.
Maar laat me je iets zeggen.
That rich man is in hell even today.
Die rijke mens is vandaag de dag nog steeds in de hel.
He's been there 2000 years.
En hij heeft daar 2000 jaar gezeten.
And Lazarus went up to be in paradise with Abraham.
En Lazarus ging naar het paradijs bij Abraham.
So the rich man from hell, he could speak. to paradise.
En we lezen dat de rijke mens in de hel kon spreken met mensen in het paradijs.
Remember, this is not a parable, it's a true story.
Vergeet niet, dit is geen gelijkenis, dit is een waar gebeurd verhaal.
The only person who walked on this earth who knows everything about hell and paradise was Jesus Christ.
De enige persoon die hier op aarde rondgewandeld heeft, die alles weet van de hemel en de hel, is de Heer Jezus Christus.
And Jesus was telling a true story here.
En Jezus vertelde hier een waar verhaal.
This rich man tells Abraham in verse Luke 16, 27 and 28.
In Lucas 16, vers 27 en 28 zegt die rijke man tegen Abraham:
Please send Lazarus to go down to earth and tell my five brothers to repent.
Stuur alstublieft Lazarus naar beneden, naar de aarde, zodat hij mijn broers waarschuwt om zich te bekeren.
To warn them.
Om ze te waarschuwen.
And he says, and Abraham says, no, there's no need for Lazarus to go there.
En Abraham zegt: nee, dat is helemaal niet nodig dat Lazarus daar naartoe gaat.
There is no need for an angel, there's no need for Lazarus, anybody to go.
Het is niet nodig dat een engel gaat, het is niet nodig dat Lazarus gaat, niemand hoeft te gaan.
Why?
Waarom?
Verse 29.
Vers 29.
They have got the Bible.
Ze hebben de Bijbel.
They've got the Bible. Why do they need somebody, angel or Lazarus, to come down and tell them?
Ze hebben de Bijbel. Waarom hebben ze een Lazarus of een engel nodig om ze dat te vertellen?
Take that word seriously.
En neem dat woord serieus.
You have got the Bible.
Jij hebt de Bijbel.
When he talked about Moses and the prophets, that's the Old Testament Bible they had those days.
Wanneer hier staat geschreven Mozes en de profeten, dat was de Bijbel in die dagen.
And so Abraham is saying, I don't need to send anybody from heaven to go and tell them.
Dus Abraham zegt, ik hoef niemand vanuit de hemel te sturen om ze dit te vertellen.
They've got the Bible.
Ze hebben de Bijbel.
Let them read that.
Laat ze de Bijbel lezen.
That is the truth.
Dat is de waarheid.
And then the rich man says.
En dan zegt de rijke man:
No, Father Abraham.
Nee, Vader Abraham.
If someone goes to them from the dead,
als iemand
they will repent.
Als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden ze zich bekeren.
What does he say from hell?
Waarom zegt hij vanuit de doden?
They must repent.
Ze moeten zich bekeren.
He knows why he went to hell.
De rijke mens weet waarom hij naar de hel is gegaan.
Now he was a Jew.
Hij was een Jood.
He was a descendant of Abraham.
Hij was een afstammeling van Abraham.
He calls Abraham Father Abraham.
Hij noemt Abraham Vader Abraham.
But he went to hell.
En toch is hij naar de hel gegaan.
Because he did not repent.
Omdat hij zich niet bekeerd had.
He knew that.
Hij wist dat.
And he knew he had five brothers on earth who had not repented.
En hij wist ook dat hij nog vijf broers op aarde had die zich ook niet bekeerd hadden.
He knew that all the Saturdays he went to the synagogue did not help him.
Hij wist dat al die zaterdagen dat hij naar de synagoge was gegaan hem niet hadden geholpen.
He knew that all the tithes that he had paid did not help him.
Hij wist dat alle tienden die hij had betaald hem niet hadden geholpen.
He was lost in hell because of one reason: he did not turn from his sin.
Hij was verloren en in de hel terechtgekomen om één reden, omdat hij zich niet had bekeerd van zijn zonde.
He may have heard John the Baptist preaching.
Misschien had hij de prediking van Johannes de Doper wel gehoord.
Repent, repent, repent.
Bekeer je, bekeer je, bekeer je.
But he didn't think, oh, that's not serious.
Maar hij zal gedacht hebben, dat is niet zo serieus.
Abraham is my father, I'll go to heaven.
Abraham is mijn vader, ik ga naar de hemel.
And what a surprise he got when he died.
En wat een verrassing heeft hij gekregen toen hij stierf.
That he did not go to heaven.
Dat hij niet naar de hemel ging.
Even though Abraham was his father.
Zelfs al was Abraham zijn vader.
Why?
Waarom?
He knew it.
Hij wist
he
het.
He did not repent.
Hij had zich niet bekeerd.
And so he said, please warn my five brothers.
En dus zegt hij, waarschuw alsjeblieft
otherwise,
mijn vijf broers.
Otherwise, they will also come here.
Anders komen zij ook op deze plek.
They have not turned from their sins.
Ze hebben zich niet bekeerd van hun zonde.
They go to synagogue, which is like our going to church.
Ze gaan naar de synagoge, net als wij vandaag de dag naar de kerk gaan.
They may be reading the Bible.
Misschien lezen ze de Bijbel.
But they're not repented.
Maar ze hebben zich niet bekeerd.
That is the condition of many Christians today.
En dat is de toestand van veel christenen vandaag de dag.
And every person who is not repented finally joins this rich man in hell.
En iedereen die zich niet bekeert, die zal uiteindelijk deze rijke mens tegemoet treden in de hel.
We may not believe it, but the rich man believed it.
Wij geloven het misschien niet, maar die rijke mens
geloofde
het.
So he says, please send Lazarus to go and warn them.
Dus hij zegt, stuur alsjeblieft Lazarus om ze te waarschuwen.
And look at Abraham's answer. This is very, very important.
En kijk naar dit antwoord van Abraham. Dit is heel belangrijk.
Verse 31.
Vers 31.
If they don't listen to what is written in the Bible, They will not be convinced even if someone goes back from the dead.
Als zij niet luisteren naar de Bijbel, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan.
Let me read that again.
Laat me dat nog eens lezen.
If they don't listen to what is written in the Bible.
Als ze niet luisteren naar wat in de Bijbel geschreven staat.
Even if somebody comes from heaven, they will not believe it.
Dan zullen ze het niet, ook niet geloven als iemand uit de hemel komt om ze te overtuigen.
What does that teach us?
En wat leert dat ons?
That what is written in the Word of God is more truthful than even if somebody came from heaven and told us.
Dat leert ons dat wat in de Bijbel geschreven staat waarachtiger is dan zelfs het getuigenis van iemand die zegt uit de hemel gekomen te zijn.
And that's why it's so important to read the Bible.
En daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen.
You may not believe it.
Je gelooft het misschien niet.
But the devil knows it.
Maar de duivel die weet het.
And that is why he has succeeded in raising up a generation of people today who do not know the scriptures.
En daarom is hij erin geslaagd om vandaag de dag een generatie op te bouwen die de schrift niet kent.
Today's young people know more about television and movies than they know about the Bible.
De jongeren van vandaag de dag weten meer van de televisie en de films dan van de Bijbel.
And they think they God is happy with them just because they go to church.
En ze denken dat God blij met ze is alleen omdat ze naar de kerk gaan.
Listen to the voice that comes from hell.
Luister naar die stem die uit de hel naar boven komt.
A man who's been there 2000 years already.
Een mens die er al 2000 jaar gezeten heeft.
What's he saying from hell?
Wat zegt hij vanuit de hel?
If they do not repent, they will join me in hell.
Als ze zich niet bekeren, zullen ze naar mij toe komen in de hel.
And that applies to all of us.
En dat heeft toepassing op ons allemaal.
Don't think just because I believe in Jesus, everything is okay.
Denk niet, oh, omdat ik geloof in Jezus, is alles goed.
The devils also believe in Jesus.
De duivel gelooft ook in Jezus.
The devil believes the Bible is the word of God.
De duivel gelooft ook dat de Bijbel het woord van God is.
The devil believes God is a Trinity.
De duivel gelooft ook dat God een drie-eenheid is.
The devil believes that Jesus is the only way of salvation.
De duivel gelooft ook dat Jezus de enige weg van verlossing is.
You also may believe that.
En jij gelooft dat misschien ook.
But the one thing the devil doesn't do is turn from his sin.
Maar het enige wat de duivel niet doet is zich bekeren van zijn zonde.
You know, John the Baptist was sent as a forerunner for Jesus Christ.
Weet je, Johannes de Doper was gekomen als een voorloper voor de Heer Jezus Christus, een voorbereider.
Jesus himself said John the Baptist was the greatest prophet ever born on earth before Christ came.
Jezus zelf zei dat Johannes de Doper de grootste profeet was die uit een vrouw geboren was voordat Jezus kwam.
But do you know that the greatest prophet John the Baptist never did a single miracle?
En wisten jullie dat de grootste profeet Johannes de Doper nooit een wonder heeft gedaan?
Some people think if you're a great prophet you'll do miracles.
Sommigen denken als ik een groot profeet ben dan doe ik grote wonderen.
The greatest prophet never did a miracle.
Maar de grootste profeet heeft nooit een wonder gedaan.
There were some prophets like Elijah and Elisha who did miracles.
Er waren wel profeten zoals Elia en Elisa die grote wonderen deden.
But there were many other prophets in the Old Testament who wrote the prophecies in the Old Testament who never did any miracles.
Maar er waren ook in het Oude Testament veel profeten die die schriften schreven, maar die geen wonderen verrichtten.
And John the Baptist, the greatest prophet, never did any miracle.
En Johannes de Doper, de grootste profeet, heeft nooit een wonder gedaan.
But one thing John the Baptist did.
Maar er is één ding wat hij wel deed.
He preached repentance.
Hij predikte bekering.
Turn from sin.
Om je af te keren van de zonde.
And all the prophets preached turn from sin.
En alle profeten predikten bekering van zonde.
So the one common thing of all the prophets was not that they did miracles, but they all preached repentance.
Dus dat wat alle profeten gemeenschappelijk hebben is niet dat ze wonderen deden, maar dat ze bekering predikten.
You read all the prophets in the Old Testament.
Lees alle profeten in het Oude Testament.
They all preached to Israel to turn from sin.
Ze predikten allemaal tot Israël dat ze zich van de zonde moesten afkeren.
And most of them. Most of Israel did not listen to those prophets.
En het grootste deel van Israël luisterde niet naar die profeten.
They persecuted them, tortured them and killed them.
Ze vervolgden hem, martelden ze en doodden ze.
There were also a lot of false prophets in the Old Testament.
Er waren ook een hele hoop valse profeten in het Oude Testament.
The false prophets never preached against sin.
En die valse profeten in die tijd die predikten nooit tegen de zonde.
They probably preach like a lot of false prophets today. God is a good God. He loves you and he'll take care of you.
Ze predikten waarschijnlijk iets vergelijkbaars met wat valse profeten vandaag de dag prediken. God houdt van je. Hij zorgt voor je. Hij gaat alle problemen weghalen.
I want you to see what John the Baptist preached in Matthew chapter 3 and verse 2.
Maar laten we
Matthew 3 verse 2.
Laten we kijken in Matthäus 3 vers 2 wat Johannes de Doper
Repent,
predikte.
For the kingdom of heaven is near.
Bekeer je, want het koninkrijk van der hemelen is nabijgekomen.
And you know King Herod got angry with John the Baptist and locked him up.
En jullie weten dat koning Herodes boos werd op Johannes de Doper en hem opgesloten heeft in de
gevangenis. So when that one voice that was preaching repentance was silenced, by being put in a prison.
Dus toen die ene stem die bekering predikte tot zwijgen gebracht werd door hem in de gevangenis te gooien.
See what happened in the next chapter.
Kijk wat er in het volgende hoofdstuk gebeurt.
Chapter 4 verse 12.
Hoofdstuk 4 vers 12.
Jesus heard that John had been taken into custody.
Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was.
So what did Jesus do?
Wat deed Jezus toen?
Verse 17.
Vers 17.
He began to preach, repent, the kingdom of heaven is near.
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen.
When one prophet stopped, was silenced by being put in prison.
Dus toen de ene profeet tot zwijgen gebracht werd door hem in de gevangenis
Jesus
te werpen.
Jesus took the same message.
Toen nam Jezus dezelfde boodschap.
And he preached the same thing.
En hij begon dezelfde boodschap te
repent,
prediken.
Repent. Turn from sin.
Keer je af van de zonde.
That was the message of the prophets.
Dat was de boodschap van de profeten.
And that's what Jesus preached.
En dat is wat Jezus
preekte. And when Jesus died and went up to heaven.
En toen Jezus stierf en naar de hemel opvoer.
Somebody else had to preach that message.
Toen moest iemand anders die boodschap prediken.
So you read on the day of Pentecost, Acts chapter 2.
En dat lezen we in Handelingen hoofdstuk 2 op de Pinksterdag.
After Peter preached the gospel.
Nadat Petrus het evangelie had gepredikt.
All the people were convicted, Acts 2:37.
En in Handelingen 2 vers 37 werden alle mensen
diep
in het
hart geraakt. What shall we do? They asked Peter, what shall we do?
En ze vroegen Petrus, wat moeten we doen, mannen, broeders?
And Peter says, repent.
En Petrus zegt, bekeer u.
You see how there's this continuous message that God has through his prophets.
Zien jullie dat God een voortdurende boodschap heeft door zijn profeten?
Repent means turn from sin.
Bekering betekent je afkeren van zonde.
The kingdom of heaven is near.
Het koninkrijk der hemel is nabij.
See, the Israelites had been spending all their life seeking things on earth.
De Israëlieten hadden hun hele leven doorgebracht met zoeken naar dingen op aarde.
So repentance was not just turning from sin.
Dus bekering was niet alleen maar je afkeren van zonde.
It was turning from being preoccupied with the things of earth to begin to think of the things of heaven.
Het betekende dat je afkeerde van dingen op de aarde en alleen maar daarmee bezig zijn naar de dingen van de hemel en daar je op richten.
John the Baptist said, turn around from being occupied with earthly things and think of heaven now.
Johannes de Doper zei eigenlijk, keer je af van de aardse dingen en het daarmee bezig zijn en richt je nu op de hemel.
So when John the Baptist finished his ministry, Jesus began to preach the same thing.
En toen Johannes de Doper zijn bediening eindigde, begon Jezus hetzelfde te prediken.
When Jesus finished his ministry, then Peter began to preach the same thing.
En toen Jezus zijn bediening voltooid had, toen begon Petrus hetzelfde te prediken.
Another great apostle was Paul. See what he says in Acts 20.
En kijk in Handelingen 20 wat een andere grote apostel zegt, Paulus.
He had spent 3 years in Ephesus and he's called the elders in Ephesus and told them this.
Hij had 3 jaar in Efeze doorgebracht en dan roept hij de ouderlingen bij elkaar en dan zegt hij ze dit.
Acts 20 verse 20.
Handelingen 20 vers 20.
He says 3 years I was with you.
Hij zegt 3 jaar ben ik bij
and
jullie geweest.
Verse 20, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable.
En hij zegt ik heb niet nagelaten u iets te verkondigen wat nuttig is.
And publicly and from house to house I preach the message.
En in het openbaar en in de huizen heb ik de boodschap onderwezen.
To everybody, the same message. Jews or non-Jews, same thing.
Tot iedereen, vers 21, dezelfde boodschap. Joden en Grieken.
What was it?
Wat was die boodschap?
Repent towards God and believe in the Lord Jesus Christ.
Van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus.
There were two things in the message that the apostles preached.
Er zaten twee dingen in de boodschap die de apostelen predikten.
Turn from sin. Believe in the Lord Jesus Christ.
Keer je af van zonde en geloof in de Heer Jezus Christus.
And this is what God has joined together.
En dit is datgene wat God samen heeft
gevoegd.
You know,
we say in marriage, what God has joined together, let nobody separate.
En we zeggen over het huwelijk dat wat God heeft samengevoegd, laat de mens dat niet uit elkaar halen.
And just like the devil has succeeded in bringing divorce in so many marriages.
En net zoals de duivel erin is geslaagd om scheiding in zoveel huwelijken te brengen.
He's also brought a divorce in the message of the gospel.
Zo heeft hij ook scheiding kunnen brengen in de boodschap van het evangelie.
God has joined repentance and faith in Christ.
God heeft bekering en geloof in Christus samengevoegd.
The devil has brought a divorce there.
Maar de duivel heeft die twee van elkaar gescheiden.
You don't hear much about repentance now.
En je hoort vandaag de dag niet veel meer over bekering.
It's mostly about believe, believe, believe.
Het gaat veel over geloof, geloof, geloof.
And that's a deception.
En dat is een misleiding.
Because if you believe without repentance, you're not going to be saved.
Want als je alleen maar gelooft zonder je te bekeren, dan zul je niet gered worden.
But most people today have tried to believe without repentance.
Maar de meeste mensen vandaag de dag hebben geprobeerd te geloven zonder zich te bekeren.
And what is the result?
En wat is het resultaat?
They live in sin.
Ze leven in zonde.
And think I'm on my way to heaven.
En denken dat ze op weg zijn naar de hemel.
That is a deception.
Dat is een misleiding.
God hates sin.
God haat de zonde.
And we need to understand how serious it is to be living in sin.
En we moeten begrijpen hoe ernstig het is om in de zonde te leven.
You see, for example, we know that Adam and Eve were sent out of Eden, which is a paradise, because of one sin.
Zie je, we weten dat Adam en Eva uit Eden, uit het paradijs, zijn weggestuurd vanwege één zonde.
How many sins did they commit?
Hoeveel zonden hadden ze begaan?
One.
Eén.
And they couldn't be in God's presence.
En ze konden niet meer in Gods aanwezigheid zijn.
Right at the beginning of the Bible.
Helemaal in het begin van de Bijbel.
That story is written to show us that one sin is enough to cut you off from God.
Is dat verhaal opgeschreven om ons te laten zien dat één zonde je kan afsnijden van Gods tegenwoordigheid.
Just remember this.
Onthoud
this
dit.
Is how the Bible begins.
Zo begint de Bijbel.
One sin is enough for God to send you out of his presence forever.
Eén zonde is voldoende voor God om jou weg te sturen uit zijn aanwezigheid voor de eeuwigheid.
That is the message of right at the beginning of the Bible.
Dat is de boodschap helemaal aan het begin van de Bijbel.
But do you think most Christians believe that?
Denken jullie dat de meeste christenen dat geloven?
How many Christians believe that one sin in their life will cut them off from fellowship with God?
Hoeveel christenen geloven dat één zonde genoeg is om ze af te snijden van Gods aanwezigheid?
It's like if you cut this electric wire, the electricity stops immediately.
Het is alsof je deze elektriciteitsdraad doorsnijdt. Onmiddellijk is de toevoer van elektriciteit
just
weg.
Just one cut and it's gone. The lights are gone.
Eén knipje en alle lichten zijn uit.
That's why we need to see the seriousness of sin.
Daarom moeten we de ernst van de zonde zien.
It's only when you see the seriousness of sin, you will see the importance of repentance.
Alleen als je de ernst van de zonde ziet, zie je het belang van bekering.
And the greater proof of the seriousness of sin is we see in Calvary's cross.
En het grootste bewijs van de ernst van de zonde zien we in het kruis op Golgotha.
Many of us have not meditated sufficiently on the cross of Calvary.
Vele van ons hebben niet lang genoeg overpeinst het kruis van Golgotha.
What was it that held Jesus to the cross?
Wat hield Jezus daar vast aan het kruis?
It was not the nails.
Dat waren niet de spijkers.
Nails can never hold Almighty God on any cross.
Spijkers kunnen nooit de almachtige God aan een kruis vasthouden.
We need to see it was your sin and my sin.
We moeten zien dat het jouw zonde was en mijn zonde.
If our sin was not there, Jesus would have come down from the cross.
Als onze zonde er niet was, dan zou Jezus van het kruis naar beneden gekomen zijn.
It's a wonderful thing when you see that it was your sin that kept Jesus on the cross.
En het is een mooi iets om te zien dat het jouw zonde was die Jezus daar aan dat kruis hield.
Then you see how serious sin is.
Dan zie je hoe ernstig zonde is.
And you see how much he loved you. To be willing to pay the price to save you from that sin.
Maar je ziet ook hoeveel hij van jou houdt dat hij daar aan dat kruis heeft gehangen om de prijs voor jouw zonde te betalen.
Do you know that Jesus did not come to take us to heaven?
Wist je dat Jezus niet is gekomen om ons naar de hemel
most,
toe te halen?
Most Christians they are told don't go to hell, come to heaven, believe in Jesus.
De meeste christenen die worden verteld, ga niet naar de hel, kom naar de hemel, geloof in Jezus.
If you come to Jesus to escape hell, you will not be saved properly.
Als jij naar Jezus komt om maar van de hel te ontsnappen, dan zul je niet op de juiste manier gered worden.
If you come to Jesus merely to go to heaven, you will not be saved properly.
Als jij naar Jezus komt alleen maar om naar de hemel te gaan, dan word je niet echt verlost.
I'll tell you why.
En ik zal je zeggen waarom.
You know, we use the word saved, saved, saved so often.
Wij gebruiken steeds dat woord gered, gered, gered.
It's a very common word used by all believers.
Het is een woord wat veel gebruikt wordt door gelovigen.
Do you know where the word saved comes for the first time in the New Testament?
Weten jullie waar het woord gered voor het eerst voorkomt in het Nieuwe Testament?
I want to show it to you.
Ik wil het jullie laten zien.
It is not to save us from hell.
Daar wordt het niet toegepast als in redding van de hel.
And it is not to take us to heaven.
En ook niet om ons naar de hemel op te trekken.
Turn to Matthew chapter 1 and verse 21.
Laten we gaan naar Matteüs hoofdstuk 1 vers 21.
The angel comes to Joseph.
Daar komt de engel naar Jozef.
He says, Mary, your wife is going to have a baby.
En hij zegt, Maria, je vrouw zal een baby krijgen.
Conceived by the Holy Spirit.
Die door de Heilige Geest is voortgekomen.
And she's going to have a son.
En ze zal een zoon baren.
Verse 21.
Vers 21.
And you must call his name Jesus.
En u zult hem de naam Jezus geven.
Why should you call his name Jesus?
Waarom moeten ze hem de naam Jezus geven?
Do you know the reason?
Weten jullie de reden?
Read it.
Lees het maar.
Matthew 1:21.
Hoofdstuk 1, vers 21.
That is the first promise in the New Testament.
Van Matthäus, de eerste belofte van het Nieuwe Testament.
And it's the first time the word saved comes in the New Testament.
En de eerste keer dat het woord gered of redden voorkomt in het Nieuwe Testament.
You shall call his name Jesus because he is going to save his people from their sins.
U zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden.
So the first time the word saved comes in the New Testament, it's got nothing to do with hell. It's got to do being saved from sin.
Dus de eerste keer dat het woord zalig maken of gered worden voorkomt in het Nieuwe Testament heeft niks te maken met naar de hemel gaan.
If you're not saved from sin, you're not going to be saved from hell.
Het heeft te maken met gered worden van de zonde. Als je niet gered wordt van de zonde, ga je ook niet gered worden van
Jesus,
de hel.
Jesus, his name is Jesus not because he came to save people from hell, he came to save people from their sins.
Zijn naam is Jezus niet omdat hij mensen kwam redden van de hel, maar omdat hij mensen kwam redden van hun zonde.
That's the first promise in the New Testament.
Dat is de eerste belofte van het Nieuwe Testament.
The first time the word saved comes.
De eerste keer dat het woord gered of zalig maken voorkomt.
When you say you're saved,
dus als je zegt ik ben zalig,
I hope it means you're saved from your sins.
Dan hoop ik dat jij bedoelt dat je zalig bent geworden of gered bent
not,
van je zonde.
Not saved from hell.
En niet alleen van de hel.
The Bible always speaks about being saved from sin.
De Bijbel heeft het altijd over gered zijn van je zonde.
I was telling you how when I was first converted I saw all these hundreds and thousands of churches.
En ik vertelde jullie net dat toen ik net bekeerd was dat ik al die honderden duizenden kerken
and
zag.
Everybody holds the same Bible. All the churches, all the thousands of churches hold the same Bible.
En al die kerken hebben dezelfde Bijbel in de hand.
And everybody says we've got the truth.
Ze zeggen allemaal wij hebben de waarheid.
The Roman Catholics say we've got the truth, this is the Bible.
De Rooms-Katholieken zeggen wij hebben de waarheid, wij hebben de Bijbel.
And the Protestants say we've got the truth.
De Protestanten zeggen nee, wij hebben de waarheid.
The Reformed Church says we've got the truth.
De Gereformeerde Kerk zegt wij hebben de waarheid.
The Baptists say we've got the truth.
De Baptisten zeggen nee, wij hebben de waarheid.
The Charismatics say we've got the truth.
De Charismatische Kerk zegt wij hebben de waarheid.
And the Jehovah's Witnesses, they say we've got the truth.
En de Jehovah's Getuigen die zeggen wij hebben de waarheid.
And the Mormons, they say we've got the truth.
De Mormonen zeggen wij hebben de waarheid.
How was I to know which is the truth?
Maar hoe moest ik dan weten wie echt de
Because
waarheid had?
Because they're all holding the Bible.
Ze hebben allemaal de Bijbel in de hand.
And the Lord showed me one verse.
En de Heer liet me één vers zien.
I want you to see that.
En ik wil je die vers laten lezen.
John chapter 8 verse 32.
Johannes 8 vers 32.
This is how to know which is the truth.
Dit is hoe je kunt weten wat de waarheid is.
John 8 32.
Johannes 8 vers 32.
Jesus himself said.
Zei Jezus zelf.
You shall know the truth and the truth shall make you free.
U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.
So how to know whether we've got the truth?
Dus hoe weten we of dat we de waarheid hebben?
We will become free.
Doordat we vrij worden.
But they said we're not slave to anybody. What do you mean we are free? We are already free.
Maar de mensen hier antwoorden, maar wij zijn helemaal nooit slaaf van iemand geweest. Hoe zegt u dan vrij worden?
You may say, I'm in a country that's free.
Jij zegt misschien, ik woon in een land wat vrij is.
Jesus said, what type of freedom am I talking about?
Jezus zegt, over wat voor vrijheid heb ik het?
Truly, truly I say to you, verse 34, if you commit sin, you are not free.
Voorwaar. Vers 34, Jezus zegt, ieder die de zonde doet is een slaaf
You're
van de
slave.
Zonde.
You're a slave of sin. You're not free.
Je bent een slaaf van de zonde. Je bent niet vrij.
So he's not talking about a country becoming independent.
Dus hij heeft het niet over een land wat onafhankelijk wordt.
He's not saying we are free, a free country.
Hij zegt niet dat je een vrij land moet zijn.
You see, I'm not a slave.
Je zegt ik ben geen slaaf.
But Jesus said,
maar Jezus zegt.
Read these words of Jesus.
Lees deze woorden van Jezus.
Everyone, verse 34.
Vers 34. Iedereen.
Does that include you?
Zit jij daar ook bij inbegrepen?
Everyone who commits sin is the slave of sin.
Ieder die zonde doet, is een slaaf van de zonde.
And there's only one way to be free.
En er is maar één manier om vrij
Verse 36,
te komen.
If the Son of God makes you free, you'll really be free.
Vers 36, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
So I realized something from there.
Dus toen besefte ik iets.
Here are all these churches holding the Bible and saying we've got the truth.
Daar waren al die kerken die allemaal de Bijbel vasthielden en zeiden wij hebben de waarheid.
Which is the truth?
Maar wat is de waarheid?
That church which helps me to be free from sin in my life, that church has got the truth.
Die kerk die mij helpt om vrij te komen van zonde in mijn leven, dat is de ware kerk.
But I went to so many churches and they only told me how to be saved from hell.
Maar ik ging naar zoveel kerken en overal hoorde ik alleen maar hoe ik vrij moest komen van de hel.
You shouldn't go to hell, they said.
Je moet niet naar de hel gaan,
Don't you want to go to heaven?
Wil je niet naar de hemel gaan?
Believe in Jesus, he'll take you to heaven.
Geloof in Jezus, hij neemt je mee naar de hemel.
And I've met so many key people like this.
En ik kwam zoveel van dat soort
mensen
tegen.
I asked Jesus to come into my heart.
Die zeiden, vraag Jezus om je hart binnen
But
te gaan.
They lived the same defeated life they were living all their life.
Maar de mensen die dat zeiden, die leefden hetzelfde verslagen leven als wat ze hun hele leven
they,
hadden geleefd.
They watched pornography when other people are not watching them.
Ze keken naar pornografie wanneer er niemand bij was.
Just like those unconverted non-Christians.
Net als die onbekeerde ongelovigen.
What is the difference between an unconverted non-Christian watching pornography on his smartphone and you watching pornography on your smartphone?
Wat is het verschil tussen een onbekeerdeling die pornografie kijkt op zijn smartphone en jij die jezelf christen noemt
no,
ook pornografie
no
kijkt
difference.
Op zijn smartphone. Geen verschil.
He's a slave of sin and you're a slave of sin.
Hij is een slaaf van zonde en jij bent ook een slaaf
he's
van zonde.
He's not a Christian and he's a slave of sin. You call yourself a Christian and you're a slave of sin.
Hij is geen christen en hij is een slaaf van de zonde. Jij noemt jezelf een christen en je bent een slaaf van de zonde.
You think a slave of sin is going to God's kingdom?
Denk je dat een slaaf van de zonde Gods koninkrijk binnen kan gaan?
Jesus said, "When the Holy Spirit has come, you will be my witnesses."
En Jezus zei, als het koninkrijk, als de Heilige Geest gekomen is, zullen jullie mijn getuigen zijn.
What does it mean to be a witness for Jesus Christ?
Wat betekent het om een getuige van Jezus Christus te zijn?
Not bearing witness, but being a witness.
Niet dat je woorden spreekt van getuigenis, maar dat je een getuigenis bent.
Bearing witness is like you go into a court and you witness and tell the judge what you saw, what you heard.
Getuigenis geven betekent dat je bijvoorbeeld naar een rechtszitting gaat en dat je de rechter vertelt. Wat je hebt gehoord en gezien.
If Jesus said you're going to bear witness, then it is just a question of preaching the gospel.
Dus als Jezus zou zeggen dat jullie getuigenis moeten geven, dan is het een kwestie van
But
evangelie
in
prediken.
Acts 1:8, Jesus said, when the Holy Spirit come upon you, you shall be my witnesses.
Maar in Handelingen 1 vers 8, daar zegt Jezus, als de Heilige Geest is gekomen, dan zullen jullie mijn getuigen zijn.
He said in Matthew 5:14, you are the light of the world.
Hij zegt in Matthäus 5 vers 14, jullie zijn het licht van de wereld.
Not you will speak the truths which are the light.
Niet jullie zult de waarheid spreken en die zal het licht zijn.
You are the light of the world.
Nee, jullie zijn het licht van de wereld.
Jesus first said, I am the light of the world.
Jezus heeft eerst gezegd, ik ben het licht der wereld.
Do you understand that?
Begrijpen jullie dat?
He said in John chapter 8.
Hij zegt in Johannes hoofdstuk 8.
Vers 12. I am the light of the world.
Ik ben het licht van de wereld.
He didn't say I just speak truth which is light.
Hij zegt niet ik spreek de waarheid en die is het licht.
I am the light of the world.
Hij zegt ik ben het licht der wereld.
How long was he the light of the world?
Hoe lang was hij het licht der wereld?
Read John chapter 9 verse 5.
Lees Johannes hoofdstuk 9 vers 5.
While I am in the world, I'm the light of the world.
Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld.
This is so clear, even a little 7-year-old child can understand it.
Dit is zo duidelijk dat zelfs een 7-jarig kind het kan begrijpen.
You ask a 7-year-old child, when was Jesus the light of the world?
Vraag een 7-jarig kind, wanneer was Jezus het licht van de wereld?
Read that verse.
Lees die vers.
When Jesus was in the world, he was the light of the world.
Toen Jezus in de wereld was, was hij het licht van de wereld.
He's not in the world today.
Maar vandaag de dag is hij niet meer in de wereld. Hij is naar de hemel gegaan.
He said that in John 17.
Dat zegt hij in Johannes 17.
Father, I'm no longer going to be in the world.
Vader, ik zal niet langer in de wereld
zijn. I'm coming
to
you.
Ik kom naar u toe.
But he was the light of the world only when he was in the world.
Dus hij was het licht van de wereld toen hij in de wereld was.
So who is the light of the world today?
Maar wie is dan vandaag de dag het licht der wereld?
People say Jesus Christ.
Mensen zeggen Jezus Christus.
But John chapter 9 verse 5 says he was the light of the world only when he was here.
Maar Johannes 9 vers 5 zegt dat hij alleen het licht der wereld was toen hij op de aarde was.
Then who is the light of the world today?
Wie is dan vandaag het licht der wereld?
Read Matthew 5 verse 14.
Lees Matthäus 5 vers 14.
Jesus looked at his disciples.
Jezus keek naar zijn discipelen.
And he said, "You are the light of the world."
En hij zei: "U bent het licht van de wereld."
That is when Jesus came into them.
Dat wil zeggen, toen Jezus in hun kwam wonen
filled them with the Holy Spirit,
en hen vulde met de Heilige Geest,
they became the light of the world.
Toen werden zij het licht der wereld.
Remember, these are the words of God.
Onthoud dat dit de woorden van God zijn.
So if somebody were to ask me,
dus als iemand mij zou vragen,
who is the light of the world?
Wie is het licht der wereld?
And I say me.
Dan zou ik zeggen, ik.
You say, what a proud man.
En dan zegt u, oh wat een trotse man is dat.
I'm not being proud, I'm just quoting Matthew 5:14.
Nee, ik ben niet trots. Ik citeer alleen maar Matthäus 5 vers 14.
Why are you afraid to say that about yourself?
Waarom ben jij bang om dat over jezelf te zeggen?
Do you believe what Jesus said? You are the light of the world?
Geloof je wat Jezus zegt? U bent het licht der wereld.
Why are we afraid to take that responsibility?
Waarom zijn we dan bang om die verantwoordelijkheid op ons te nemen?
Because we live with so much darkness in our life.
Omdat we leven met zoveel duisternis in ons leven.
We know there are secret sins in our life.
We weten dat er verborgen zonden in ons leven.
Husbands and wives are fighting with each other at home.
Man en vrouw vechten met elkaar thuis.
They get angry, they speak rude words.
Ze worden boos en ze gaan elkaar uitschelden met verkeerde woorden.
How can they say we are the light of the world?
Hoe kunnen ze dan zeggen wij zijn het licht der wereld?
They have to say we are darkness.
Ze moeten zeggen wij zijn duisternis.
That's why the devil has succeeded in ruining Christian testimony.
En daarom is de duivel erin geslaagd om het christelijk getuigenis kapot te maken.
That's why we need to come back once again to hear that truth which says yeah, the truth will set you free.
En daarom moeten we weer terugkomen bij deze waarheid die zegt de waarheid zal je vrijmaken.
And we need to hear what Jesus said, whoever commits sin is a slave of sin.
En we moeten opnieuw horen wat Jezus heeft gezegd, wie de zonde begaat is een slaaf van de zonde.
It's a tremendous deception of the devil.
Het is een grote misleiding van de duivel.
When he tells you Jesus can forgive your sin, but he cannot save you from your sin.
Wanneer hij zegt Jezus kan je zonde wel vergeven, maar je kan je niet bevrijden van je zonde.
That is misquoting Matthew 1:21.
Dan citeer je Matthäus 1 vers 21 verkeerd.
Matthew 1:21, supposing it read like this.
Matthäus 1 vers 21 zou je zo kunnen lezen.
You shall call his name Jesus because he will forgive people their sins.
Je zou het verkeerd kunnen lezen en zeggen u zult hem de naam Jezus geven want hij zal zijn volk vergeven de zonde.
That is not true.
Maar dat is niet wat er staat.
Because forgiveness of sin was there in the Old Testament.
Vergeving van zonde was er ook al in het Oude Testament.
Let me tell you something that was written 1000 years before Christ was born.
Laat me je iets citeren wat opgeschreven is al 1000 jaar voordat Jezus was geboren.
Psalm 103.
Psalm 103.
Written by David.
Geschreven door David.
1000 years before Christ came to earth.
1000 jaar voordat Christus naar de aarde kwam.
David says.
Daar zegt David.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name.
Loof de Heer, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige
and,
naam.
Oh my soul, verse 2, don't forget all his benefits.
En vers 2, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
Number 1.
Allereerste weldaad.
Verse 3.
Vers 3.
Who pardons all your sins.
Die al uw ongerechtigheid vergeeft.
And you ask David, hey David, are all your sins forgiven?
En dan vraagt u aan David, hey, maar David, zijn al jouw zonden vergeven?
Yes.
David zegt ja, ja.
He was inspired by the Holy Spirit when he wrote Psalm 103 verse 3.
Hij was geïnspireerd door de Heilige Geest toen hij Psalm 103 vers 3 schreef.
He knew forgiveness of sins.
Hij kende vergeving van zonden.
See what he says in Psalm 32.
Kijk maar wat hij zegt in Psalm 32.
David again writes there.
Daar schrijft David opnieuw.
Psalm 32, how blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven wordt, van wie de zonde bedekt is.
How blessed is the man to whom the Lord does not impute any sin.
Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent.
And you say, David, you mean the Lord does not impute any sin to you?
En dan zeg jij, David, maar bedoel je dat de Heere jou geen enkele zonde toerekent?
He'll say, yes, my sins are forgiven.
Dan zegt hij, ja, mijn zonden zijn vergeven.
You mean you believe in Jesus?
Bedoel je dat je gelooft in Jezus?
So I don't know who Jesus is, but Jehovah has forgiven all my sin.
Dan had David gezegd, ik weet niet wie Jezus is, maar Yahweh heeft mij al mijn zonden vergeven.
This is 1000 years before Jesus came.
En dat is 1000 jaar voordat Jezus kwam.
So if Jesus only forgives sins, we dus, say, hey, that's not special. David experienced that before you came, Lord.
Dus als Jezus alleen zonden vergeven kan, dan zouden we zeggen, dat is niet bijzonder, dat deed Yahweh bij
that
David al.
That is the old covenant.
Dat is iets onder het oude verbond.
Lord Jesus, what is the special thing you are bringing?
Heer Jezus, wat is het bijzondere wat u brengt?
He will save his people from their sins.
Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden.
Let me use an example.
Laat me een voorbeeld gebruiken.
Supposing I have a 6-year-old boy.
Stel je voor dat ik een 6-jaar oude jongen heb.
I tell him be careful, they are digging the road outside. Don't go near there. There'll be a 10-foot pit there. You'll fall into it.
En ik zeg wees voorzichtig als je naar buiten gaat. Ze zijn daar met wegwerkzaamheden bezig. Er is een diep gat daar in de weg.
But he disobeys me.
En toch is hij mij ongehoorzaam.
He goes there and he falls into that 10-foot 3-meter pit.
Hij loopt de weg op en valt in dat diepe gat.
And he cries out, "Daddy, daddy."
En dan roept hij papa, papa.
And I go to him and say,
en ik ga naar hem toe en zeg,
"What happened, son?"
Wat is er gebeurd, zoon?
Daddy, I'm sorry, I disobeyed you.
Papa, het spijt me. Ik ben je ongehoorzaam geweest.
Please forgive me.
Vergeef me alstublieft.
It's okay, forgiven. Goodbye.
En dan zegt die vader, oké, het is je vergeven. Ik ga weer verder.
Have I forgiven him?
Heb ik hem vergeven?
Yes.
Ja.
Have I saved him?
Heb ik hem gered?
No.
Nee.
You see how you can forgive someone and not save him.
Zie je hoe je iemand kunt vergeven zonder hem te redden?
A lot of people say Jesus is my savior.
Weet je, veel mensen zeggen Jezus is mijn
so
redder.
So I ask them a question.
En dan stel ik hun de vraag.
What has he saved you from?
Waar heeft hij je van gered dan?
Has he saved you from getting angry?
Heeft hij je gered van woede?
No, they say no.
Nee, dat niet.
Has he saved you from having dirty thoughts?
Heeft hij je gered van onreine gedachten?
No.
Nee, dat niet.
Has he saved you from pornography?
Heeft hij je gered van pornografie?
No, now and then I watch that.
Nee, af en toe kijk ik dat nog.
Has he saved you from bitterness against people?
Heeft hij je gered van bitterheid tegen andere mensen?
No. Has he saved you from the love of money?
Nee. Heeft hij je gered van de liefde voor geld?
Has he saved you from being jealous of others who are better than you?
Heeft hij je gered van jaloezie?
Has he saved you from pride?
Heeft hij je gered van trots?
No.
Nee.
He hasn't saved you from anything. What has he saved you from?
Hij heeft je eigenlijk helemaal nergens van gered. Waar heeft hij je van gered?
Well, he says.
Nou zegt
well,
hij.
I get angry, but then I confess he forgives me.
Ik word wel boos, maar dan geef ik dat toe en dan beleid ik dat en dan vergeeft hij me.
And I have plenty of dirty thoughts, but I confess them and he forgives me.
En ik heb heel veel onreine gedachten, maar die beleid ik dan en dan vergeeft hij me.
I shout at my husband every day, but he forgives me.
Ik schreeuw elke dag tegen mijn man, maar dan beleid ik dat en hij vergeeft me.
I shout at my wife every day, but God forgives me.
Ik schreeuw elke dag tegen mijn vrouw, maar dan beleid ik dat en dan vergeeft hij me.
I say then Jesus is not your savior, he is your forgiver.
Dan zeg ik, ja, maar wacht even, dan is Jezus niet jouw redder, hij is jouw vergever.
Don't call him savior because he saved you from nothing.
Noem hem niet je redder, want hij heeft je nergens van gered.
But he's forgiven you.
Hij heeft je wel vergeven.
Call him by the right name, forgiver.
Noem hem dan in het vervolg je vergever.
But he didn't come only to forgive.
Maar hij is niet alleen gekomen om te vergeven.
That is an Old Testament blessing.
Dat is een Oud Testamentische zegening.
You shall call his name Jesus because he will save his people from their sins.
Je zult hem de naam Jezus geven omdat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonden, zal redden van hun zonden.
Who is he going to save?
Wie zal hij redden?
Those who are desperately eager to be saved from the filthy sinful things in their life.
De mensen die radeloos zijn en gered willen worden van de verkeerde dingen in hun leven, de onreine dingen in hun leven.
The Old Testament was called the law.
Het Oude Testament werd de wet genoemd.
The New Testament message is called grace.
En het Nieuw Testamentische de boodschap wordt genade genoemd.
How can we know whether we are under law or under grace?
Hoe kunnen wij weten of dat we onder de wet zijn of onder de genade?
You can say I believe in Jesus.
Dan kunt u zeggen ja, omdat
so
ik in Jezus
under grace.
Geloof. Dus ik ben onder genade.
The devil also believes in Jesus.
Maar de duivel gelooft ook in Jezus.
How do we know it's not a head belief or a heart belief?
Hoe weet je of dat het een geloof is van je hoofd of een geloof van je hart?
There's a lot of head belief.
Er is een hele hoop geloof van het hoofd.
There are many worldly people who believe in Jesus in their head.
Er zijn een heleboel hele wereldse mensen die wel rationeel in Jezus geloven.
A heart belief is something different.
Maar een geloof vanuit het hart is iets anders.
How do we know we are not under law now, but under grace?
Hoe weten we dat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade?
You know, the Bible speaks a lot about being deceived.
Weten jullie, de Bijbel spreekt veel over misleiding.
In Revelation 12:10.
In Openbaringen 12 vers 10.
Satan is called the deceiver of the whole world.
Daar wordt Satan de misleider van de hele wereld genoemd.
Sorry, 12:9.
Sorry, 12 vers 9.
The deceiver of the whole world.
De misleider van de hele wereld.
So one of the areas where he deceives us is he can tell you you're under grace when you're not under grace.
En een van de manieren waarop hij je kan misleiden is door te zeggen dat je onder de genade bent terwijl je niet onder genade bent.
Here is a verse that will tell you whether you're under law or under grace.
Hier is een vers waaruit je kan opmaken of dat je onder de wet
Remember,
bent of onder de genade.
Remember, this is the only book that tells us the truth, the Bible.
Vergeet niet, dit is het enige boek wat ons de waarheid vertelt, de Bijbel.
Romans 6:14.
Romeinen 6 vers 14.
I want to tell you one thing before I read that verse.
En voordat ik die vers lees, wil ik één ding zeggen.
When you read God's word.
Wanneer je Gods woord leest.
If it says something different from what you have always believed.
Als het iets anders zegt dan wat jij altijd hebt geloofd.
Are you honest enough to say, Lord, I'm willing to change my mind.
Ben je dan eerlijk genoeg om te zeggen, Heere, ik ben bereid om mijn gedachten hierover te veranderen?
Are you going to say?
Of zeg je?
No, what my church has taught me for hundreds of years, that is the truth, not the Bible.
Nee, wat de kerk mij al honderden jaren heeft geleerd, dat is de waarheid, niet de Bijbel.
I've heard many Roman Catholics say that.
Ik heb veel Rooms-Katholieken gehoord die dat zeiden.
When I share the word of God with them.
Wanneer ik het Gods woord met hun deel.
They say, no. Our church teaches the truth.
Dan zeggen ze nee. Onze kerk onderwijst de waarheid.
And what the Pope says is the truth.
En wat de paus zegt is de waarheid.
No point showing them the Bible then.
Het heeft geen zin om hun de Bijbel zo te laten zien.
But there are many Protestants like that too.
Maar er zijn ook veel protestanten op die manier.
You know what our church has taught us is the truth.
Nee. Wat de kerk ons heeft onderwezen, dat is de waarheid.
Do you know about 150 years ago?
Weet je, 150 jaar geleden ongeveer.
All the scientists in the world believed that the atom cannot be split.
Geloofden alle wetenschappers in de wereld dat een atoom niet te splijten was.
Every scientist in the world.
Elke wetenschapper in de wereld.
And about 600 years ago.
En ongeveer 600 jaar geleden.
All the people in the world believed that the sun goes round the earth.
Geloofden alle wetenschappers in de wereld dat de zon rondom de aarde draait.
It was here in Holland, a man called Copernicus decided to check it out.
En er was hier in Nederland een man genaamd Copernicus die besloot, hey, laat ik dat eens onderzoeken.
Thank God he checked it out and discovered it's wrong.
En Godzijdank heeft hij het onderzocht en ontdekt dat het niet klopt.
So some things that people have believed for a long time.
Dus sommige dingen die mensen al heel lang geloven.
From the time of Adam.
Vanaf de tijd van Adam.
Till the time of Copernicus.
Of van het atoom tot de tijd van Copernicus.
5000 years.
Nee, van Adam tot Copernicus meer dan 5000 jaar.
Everybody believed the sun is going around the earth.
Geloofde iedereen dat de zon om de aarde draaide.
Because it looks like that.
Omdat het er zo uitziet.
But everybody was wrong.
Maar iedereen had het mis.
Somebody decided to check it out.
Iemand besloot om het eens te onderzoeken.
Much more in relation to the Bible.
Dit gaat nog veel meer op voor de Bijbel.
Don't think that what you heard from your church is necessarily true.
Denk niet dat wat je van je kerk gehoord hebt altijd waar is.
Or what your father or grandfather believed is true.
Of dat wat je vader of je grootvader geloofde altijd waar is.
Jesus said, "Heaven and earth will pass away, my words will not pass away."
Jezus heeft gezegd: de hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan.
So here is what the Bible says.
En hier is wat de Bijbel zegt.
Now when you come to there, you got to forget about what everybody else says.
En als je dat gaat lezen, moet je alles vergeten wat iedereen hierover zegt.
You don't even believe me, believe the Bible.
Je hoeft mij niet te geloven, maar geloof de Bijbel. Romeinen 6 vers 14.
Sin will not rule over you because now you're under grace and not under law.
De zonde zal niet over u heersen, want u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.
You give that verse to a 10-year-old boy.
Als je die vers laat lezen aan een 10-jaar oud jongetje.
Never read the Bible.
Die nog nooit de Bijbel heeft gelezen.
Say a non-Christian.
Misschien een niet-gelovige.
Someone who can understand your language.
Iemand die de taal begrijpt.
He says, "Son, can you read that verse?"
En dan zeg je, jongen, kun je die vers lezen?
Can you tell me what that verse says?
Kun je me uitleggen wat die vers betekent?
Just from that one verse, can you tell me who is under law?
En kun je mij vanuit deze vers uitleggen wie er onder de wet is?
Even a 10-year-old will say.
Zelfs een 10-jaar ouder zal het weten.
If sin rules over you, you are under law.
Als zonde over je heerst, dan ben je onder de wet.
And you say, "Son, how do you know whether you're under grace?"
En dan zeg je, jongen, maar hoe weet je of dat je onder de genade bent?
Say, "Sin will not rule over me."
En dan zegt hij, als de zonde niet over je heerst.
Have you understood that? Even a 10-year-old can understand it.
Heb jij dat begrepen? Zelfs een 10-jaar oud jongetje kan dat weten.
Sin shall not rule over you when you're under grace.
De zonde zal niet over je heersen als je onder de genade
And you're
bent.
Not under law. You're not under law.
Als je niet onder de wet bent.
You know, I was born again, I told you, 57 years ago.
Ik had net gezegd, 57 jaar geleden ben ik opnieuw geboren.
I believe Jesus had forgiven me.
Ik geloofde dat Jezus me had vergeven.
But I was defeated.
Maar ik was wel verslagen.
Year after year after year.
Jaar op jaar op jaar.
I knew Jesus as forgiver.
Kende ik Jezus als vergever.
Every time I sinned, I was really sorry for my sin.
En elke keer dat ik zondigde, had ik echt berouw van mijn zonde.
But Lord, I said, I can't get victory over my anger.
Maar Heere, zei ik kan maar geen overwinning krijgen over mijn boosheid.
Over my dirty thoughts.
Of over mijn onreine gedachten.
I love money.
Ik hou van geld.
But I love you, Jesus.
Maar ik hou van u, Heer Jezus.
Every time I sin, I say, Lord, forgive me.
En elke keer als ik zondigde, zei ik, Heer, vergeef me.
I lived like that for many years, just like most believers.
En zo leefde ik jaren achter elkaar, zoals vele andere gelovigen.
Because I thought there's no better life than this.
Omdat ik dacht dat er geen beter leven was dan
Jesus
dat.
Forgives, but he cannot save.
Jezus vergeeft, maar hij kan niet
And
redden.
I didn't realize what an insult it is to Jesus.
En ik besefte niet wat een belediging dat was
Because
voor Jezus.
I was saying,
Want ik zei eigenlijk,
the devil is more powerful than Jesus Christ.
De duivel is sterker dan Jezus Christus.
The devil makes me sin, but Jesus cannot save me.
De duivel zorgt ervoor dat ik zondig, maar Jezus kan me daar niet van redden.
Isn't that what many of you are saying?
Is dat niet wat velen van jullie ook zeggen?
You may not be saying it.
Je zegt het misschien niet.
But you are proving by your defeated life that Satan is more powerful than Jesus Christ.
Maar je bewijst door je verslagen leven dat de Satan sterker is dan Jezus Christus.
Who makes you sin?
Wie zorgt ervoor dat je zondigt? Satan.
And the lusts in your flesh.
En de begeerte in je vlees.
And you're saying these lusts in my flesh are more powerful than Jesus Christ.
En jij zegt die begeerte in mijn vlees zijn krachtiger dan Jezus Christus.
The devil says you can believe as much as you live like in Jesus Christ, but your Jesus Christ is not more powerful than me.
En de duivel zegt: "Oh, je mag zoveel als je wil geloven in de Heer Jezus Christus, maar hij is niet sterker dan ik."
And we believe it.
En wij geloven
it's a
dat.
Lie.
Het is een leugen.
The Bible says in 1 John 4, greater is he who is in you than he who is in the world.
De Bijbel zegt in 1 Johannes 4, groter is hij now, die in u is dan hij die in de wereld is.
Is that just a verse we must quote?
Is dat een vers die we alleen maar moeten citeren?
Or something we must prove by our life?
Of is dat een vers die we moeten bewijzen vanuit ons leven?
I finally got so fed up of my defeated life.
En ik was mijn verslagen leven op een gegeven moment zo zat.
I was preaching, but I was defeated.
Ik predikte zelfs, maar ik was zelf verslagen.
I was a hypocrite.
Ik was een hypocriet.
I wasn't cheating on my taxes. Oh, that was okay.
Ik was niet met de belasting aan het frauderen, dat niet.
I wasn't running after women. I was okay on the outside.
Ik was niet overspelig achter vrouwen aan het aanlopen.
But,
nee, aan de buitenkant was het goed.
My thoughts,
maar mijn gedachten.
And my tongue.
En mijn tong.
I couldn't control.
Die kon ik niet onder controle houden.
I was defeated by sin.
Ik was verslagen door de zonde.
I was under law.
Ik was onder de wet.
Because sin ruled over me.
Want de zonde heerste over mij.
And I said, Lord, I want to get victory.
Ik wil overwinning krijgen.
And I cried and I prayed and I fasted.
En ik huilde en ik bad en ik vastte.
I said, Lord, show me the secret.
En ik zei, Heere, laat me zien wat het geheim is.
Tell me how to come under grace.
Laat me zien hoe ik onder die genade kom.
Not this false grace that has just forgiven me and is can't save me.
Niet die valse genade die me alleen maar vergeeft maar me niet kan redden.
And the Lord mercifully opened my eyes.
En genadevol opende de Heere mijn ogen.
I was preaching in a church.
Ik predikte in een gemeente.
And one Sunday morning.
En op een zondagochtend.
The Lord said to me.
Zei de Heere tegen me.
Are you willing to stand up in that church today?
Ben jij bereid om vandaag op te staan in de kerk?
And tell everybody.
En tegen iedereen te zeggen.
I am a hypocrite.
Ik ben een huichelaar.
I'm preaching what is not true in my inner life.
Ik predik dingen die niet waarachtig zijn in mijn eigen innerlijke leven.
I said yes, Lord.
En ik zei tegen de Heer ja.
I don't care what people think of me.
Het maakt me niet uit wat mensen van mij denken.
I don't want to be a hypocrite anymore.
Ik wil niet langer hypocriet zijn.
I will tell people the truth.
Ik zal mensen de waarheid
zeggen.
I am
a hypocrite.
Ik ben een hypocriet.
The Lord met with me that day.
En op die dag ontmoette de Heer mij.
He filled me with the Holy Spirit.
En vulde me met de Heilige Geest.
Changed my inner life.
En hij veranderde mijn innerlijke leven.
My life turned around.
En mijn leven draaide om.
I came under true grace.
Ik kwam onder waarachtige genade.
And sin gradually began to lose its power over me.
En de zonde begon zijn grip op mijn leven te verliezen.
It was like getting out of a prison after being in a prison for so many years.
Het was alsof ik uit een gevangeniscel kwam nadat ik er jaren had opgesloten gezeten.
Why is it so many people who call themselves believers are not delivered from sin?
Waarom zijn er zoveel mensen die zichzelf gelovigen noemen die niet bevrijd zijn van de zonde?
Because they find everybody around them are defeated, they say we are also like them.
Omdat ze alle andere christenen om hun heen verslagen zien en dan zeggen ze ik ben net zoals die andere christenen.
Let me read you a verse in Exodus chapter 2.
Laat me je een vers lezen uit Exodus hoofdstuk 2.
The children of Israel were in Egypt slaves for many years.
De kinderen van Israël waren vele jaren als slaven in Egypte.
430 years they were slaves in Egypt.
430 jaar waren ze slaven in Egypte.
But for many years the sons of Israel they were happy to be slaves.
Maar vele jaren waren de kinderen van Israël blij om slaven te zijn.
Just like many of us are slaves of sin and we are still happy.
Zoals ook velen van ons slaven van zonde zijn en toch tevreden zijn.
But a time came when the sons of Israel were fed up of being slaves.
Maar er kwam een dag dat de Israëlieten het zat waren om slaven te zijn.
See Exodus 2:23.
Kijk naar Exodus 2 vers 23.
Middle of the verse. The sons of Israel sighed because of their bondage.
Het gebeurde vele dagen daarna dat de Israëlieten zuchten.
They sighed.
Ze zuchten.
Oh Lord, I'm bound as a slave.
O Heer, ik ben gebonden als een slaaf.
And they cried out.
En ze schreeuwden het uit.
Lord, help.